Onze hulp is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Van die God die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus de getrouwe getuige. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen met elkaar Psalm 63 en daarvan het eerste en het tweede vers. O God, gij zijt mijn toeverlaat, mijn God, u zoek ik met verlangen, zoals wij het morgenlicht ontvangen bij het krieken van de dageraad. O Heere, mijn ziel en lichaam hijgen en dorsten naar u in een land dat dor en mat van droogte brandt, waar niemand lafenis kan krijgen. Het eerste en het tweede vers uit de 63ste psalm.
Thank you.
woord van de Heere voor de dienst voor vanavond is uit de profetieën van Hosea en daarvan het 14e hoofdstuk. Hosea 14.
Samaria zal woest worden, want zij is wederspannen geweest tegen haar God. Zij zullen door het zwaard vallen, hun kinderken zullen verpletterd. En hun zwangere vrouwen zullen opengesneden worden. Bekeer u, o Israël, tot den Heere uw God toe. Want gij zijt gevallen om uw ongerechtigheid. Neemt deze woorden met u en bekeert u tot den Heere. Zeg tot hem, neem weg alle ongerechtigheid en geef het goede. Zo zullen wij betalen de varren onze lippen. Assur zal niet behouden, zal ons niet behouden. Wij zullen niet rijden op paden. En tot het werk onze handen niet meer zeggen. Gij zijt onze God. Immers zal een wees bij u ontfermd worden. Ik zal hun lieder afkering genezen. Ik zal hun vrijwillig geluk lief hebben. Want mijn toorn is van hem gekeerd. Ik zal Israël zijn als de dauw. Hij zal bloeien als de lelie, en hij zal zijn wortelen uitslaan als de Libanon. Zijn scheuten zullen zich uitspreiden, en zijn heerlijkheid zal zijn als de olijfboom, en hij zal een reuk hebben als de Libanon. Zij zullen wederkeren, zittende onder zijn schaduw. Zij zullen ten leven voortbrengen als koren, en bloeien als de wijnstok. Zijn gedachtenis zal zijn als de wijn van Libanon. Ephraim, wat heb ik meer met de afgoden te doen? Ik heb hem verhoord en zal op hem zien. Ik zal hem zijn als een groenende dennenboom. Uw vrucht is uit mij gevonden. Wie is wijs? Die verstaat deze dingen. Wie is verstandig? Die bekennen ze. Want des Heeren wegen zijn recht. En de rechtvaardigen zullen daarin wandelen, maar de overtreders zullen daarin vallen. Tot zover.
Vragen we de Heere God eerbiedig om zijn zegen over deze dienst. Heere almachtige en barmhartige God en Vader in de hemel, wij bidden u eerbiedig in de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, of u ons uw Heilige Geest wilt schenken. Immers dat is het toch waar we om bidden mogen en moeten naar uw evangelie. Want indien gij die boosheid weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer de Vader in de hemel de Heilige Geest. En die alleen kan ons in de waarheid leiden. Het woord voor ons openen, het hart ontsluiten, om daarin u de Heere te ontmoeten. En mogen dat zijn, Heere, voor het eerst, als dit nog nooit heeft plaatsgevonden, of opnieuw, zodat het vanavond waar zijn mag. De Heer is mij verschenen van verre tijden. Ja, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde en daarom heb ik u getrokken met goede tierenheid. Heere, u kent ons tot in het diepst van ons hart, want u bent de hartekenner en de nierenproever. En dan belijden we u eerbiedig de zonden, ook van deze dag, en de schuld die wij daardoor bij u gemaakt hebben. O God, verzoen de zware schuld die met schrik vervult. Geef u dat en bewijs u ons eens genade. Heere, uw woord gaat uit naar zondaren. Want daarvoor bent u gekomen in de wereld om te zoeken en zalig te maken die verloren zijn. Niet om rechtvaardigen, maar om zondaren te bekeren. En Heere wil daarvoor vanavond ook het woord gebruiken als een middel. Omdat de blinde ogen geopend worden en de dove oren mogen horen. En het hart opmerkende gemaakt op de woorden van u. Want de uur is nu en komt dat de doden horen de stem van de Zoon van God. En wanneer ze horen, ze zullen leven. wil u zo genadiglijk uw belofte vervullen en waarmaken. Heere, bekeer wat onbekeerd is. En wat bekeerd is, wil het nog eens onbekeerd maken. Om zo elkaar te mogen ontmoeten aan de troon van uw genade. Met de vrijmoedigheid die u verleent naar uw woord, laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade om barmhartigheid te verkrijgen en genade te vinden en geholpen te worden ter bekwamer tijd. Heere, u kent de vragen van het hart, de noden van het leven. Mogen we het bij u kwijt, met mijn zuchten en mijn zorgen niet verborgen, daar u alles ziet en weet. Mogen we dan zo vanavond een ogenblik rusten in het midden van de strijd, te midden van de tegenheden, duisternissen, twijfels die het hart soms zo vervullen kunnen. O, zend uw licht en uw waarheid, opdat die ons geleiden en brengen voor uw heilig aangezicht. Heere, wil u gedenken aan hen die met ons niet konden komen, of mogelijk ook niet wilden komen, die thuis verbonden zijn en meeluisteren. Heere, u bent toch de alomtegenwoordige God. Wil u dan geven dat zo het woord zijn ingang mag vinden en dat het woord zijn kracht mag doen, opdat uw naam worden verheerlijkt, de drie enige God groot gemaakt, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, en dat alles in de Heere Jezus Christus, want dat is toch de inhoud van de boodschap. Jezus Christus en dien gekruisigd. De Joden, ze willen wel een teken en de Grieken willen wijsheid. Maar de apostel heeft het zo treffend uitgeroepen. Ik wens niet anders te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. De Joden wel een ergernis en de Grieken een dwaasheid. Maar die geroepen worden beide, de Joden en de Grieken, de kracht Gods en de wijsheid Gods. Wil u zo onze allerhoogste profeet en leraar zijn? Onze enige hoge priester, maar ook de eeuwige koning, die bij de verlossing beschut en bewaart. Met uw godheid, majesteit, genade en geest, o Heere, wil ons hart volmaken van u. Ontledig ons van onszelf en van deze wereld met al zijn beslommeringen. Want tot wien dan zullen we heen gaan? U hebt de woorden des eeuwige levens. Mag zo het geloof geloven vanavond in de Heere Jezus Christus, de Zoon van de levende God. Mag de hoop weer verlevendigd worden, opdat we weten waar de vastheid uit bestaat. Maar bovenal door de liefde brandende zijn. Was ons hart niet brandende in ons, toen Hij tot ons sprak op de weg. Heere, U bent een verrassend God. Niets aan ons verplicht, want u bent rechtvaardig als u ons voorbij gaat. Maar Heere, gedenk nog des ontfermens in de toorn. Heere, wilt u komen, hoewel we niet waardig zijn onder ons dak, en ons raken met uw woord en met uw heilige geest. Heere, we bidden voor de gemeente. U kent en ieder, u weet van het herderloos zijn. We bidden voor de broeders, de ouderlingen en de diakenen. Geef getrouwheid, liefde en oprechtheid in het verzorgen van de kudde. Grote herder, zou u eerlang op uw tijd weer een man willen geven in het midden van de gemeente om te verkondigen de grote werken Gods. Gedenk, o Heere, aan de jonge mensen, ook die het examen hebben afgelegd. En vandaag verblijd mochten worden met de uitslag dat ze ermee in u de Heere mogen eindigen. Wat hebben we dat we niet ontvangen hebben. Mogelijk zijn er ook die teleurgesteld zijn. Maar geef in de herkansing dat ze alsnog mogen slagen. Die wijsheid ontbreekt dat het van de Heere begeren die mildelijk geeft en die nooit verwijt. Heere, zo brengen we alles bij u. Alle noden van zieken en van gehandicapten. Van weduwen en weduwnaars, van alleengaanden die bijzondere kruisen met zich meedragen, lichamelijk, psychisch. U weet ervan, Heere, en mag dat ook de wetenschap zijn, het kruis niet alleen te hoeven dragen. En mogen zien op u die overste leidsman en volleinder des geloofs, Jezus. Help al uw dienaren als ze vanavond met ons het woord van God uitdragen, de studenten. Heere, gedenk de kandidaten, dat ze licht van de hemel mogen ontvangen om op de beroepen te weten de weg die u hen wijst, vaak zo anders dan wij dat gedacht hebben, want Gods wegen zijn hoger dan onze wegen en Gods gedachten zijn hoger dan onze gedachten. Heere, help ook uw dienaar, geef u hem vanavond de vreugde des heils in de prediking van het woord van God. Geef hem helderheid in het denken, lichaamskracht. Heere, geef bovenal de bewogenheid in de navolging van u, die de schare ziende met innerlijke ontferming bewogen was. Dit alles bidden wij u en danken u voor wat u gaf ook vandaag in uw trouw en zorg en goedheid. Heere, u in alles de eer en de dankzegging en nu en tot in der eeuwigheid. Om Jezus wel alleen. Amen. We zingen met elkaar op Psalm 145 en daarvan de versen 5, 6 en 7. 5, 6 en 7 uit de 145ste psalm. En de dienst der offeranden is voor de diaconie en voor de kerk en voor de aflossing van de schuld op ons kerkgebouw. Hartelijk bevolen in uw milddadigheid. De Heere zegene u en uw offeranden. Discipelen en in hen de ganse kerk rijk gezegend geworden met Gods beloften. De beloften die in de Heer Jezus Christus ja en amen zijn, zoveel als er zijn goden tot eer en heerlijkheid door ons, zegt de apostel, door de prediking van het evangelie. Tot zelfs kort voor zijn afscheid en heengang van de aarde naar de hemel, heeft de Heer Jezus Christus zijn discipelen getroost met de belofte. Verwachtende de belofte van de Vader, die gij, zeide hij, van mij gehoord hebt. Dus van wie ontvangt de kerk de beloften? Van de Vader. En daarom, de woorden in de belofte zijn waarachtig. God is getrouw. Hij zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Vandaar dat de beloften verbondsbeloften zijn. En beloofd is beloofd. William heeft daarom ware woorden gesproken wanneer hij zei: zou ik het dan zeggen en niet doen en spreken en niet bestendig maken? Ik ben geen man dat ik liegen kan, nog een mensenkind dat het mij berouwen zou. En voor wie zijn die beloften nu? Zeker voor de kinderen van de Heere, maar in zichzelf arme, onwaardige, ellendige zondaren en zondaressen, die niet weten hoe het moet, die niet weten hoe hun leven ooit aan de eer van de Heere zal kunnen beantwoorden. Zo ellendig, zo hulpeloos en diep afhankelijk in zichzelf. En daarom, Heer, maak me toch uw wegen door uw woord en geest bekend. Want immers, dat is toch waar het hart zich naar uitstrekt. En dan is het de genade als de Heere wil wijzen op de weg die we hebben te gaan, om daarin te mogen volgen. Wat maakt de Heere dan plaats voor de beloften? Maar als ze vervuld worden, dan is het ook echt gelijk als bij Simeon. Nu laat gij mij gaan, Heere, in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben de zaligheid gezien. En dan is er in de Heere de volheid, de beloofde volheid, waar reeds hier in beginsel de voorsmaken van genoten mogen worden, want er is in hem een volheid van genade voor genade. En dat die beloften heerlijk zijn, kostelijk genoten in het leven van een gans onwaardig volk, dat overdenken we vanavond met de hulp van de Heere, naar aanleiding van het beloftewoord in de tekst. Laatste hoofdstuk, de profetieën van Hosea, Hosea 14, en daarvan het zesde vers. Wat het woord van de Heere zegt: ik zal Israël zijn als de dauw. Hij zal bloeien als een lelie. Hij zal zijn wortelen uitslaan als de Libanon. Schrijven boven deze tekstwoorden Gods zegen over zijn Israël. We zullen de preek in drie hoofdstukjes verdelen, om dan in het eerste stil te staan bij de zegen van de Heere over zijn Israël in het druppelen van de dauw. En vervolgens in het bloeien van de lelie. En tenslotte in het wortelen gelijk de Libanon. Dat spreekt voor zichzelf, want zo verdeelt zich de tekst. Gods zegen over zijn Israël. Ik zal. Dat onderstreept de belofte van de Heere. Ik zal Israël zijn, in het druppelen van de dauw, als de dauw, en het bloeien van de lelie, hij zal bloeien als een lelie. en het wortelen van de Libanon, want hij zal zijn wortelen uitslaan als de Libanon. Het wijst alles op de vruchtbaarheid en op de vastheid van Gods getuigenis, zo vast als het Libanon gebergt. En de Heere geeft door genade begrepen te mogen zijn in de belofte. Daar maakt de Heere plaats voor. God is een God van orde. Ook in het leven van Gods kinderen. En wat is dat een heerlijk ogenblik als de Heere overkomt en inkomt met zijn woord. En ik ben uitgesproken en uitgedacht. En weet niet meer wat ik bidden en wat ik danken moet en wat ik zeggen moet. En dan gaat de Heer het zeggen. Hij krijgt het voor het zeggen in zijn Israël. Geliefde gemeente, we hebben met elkaar opgeslagen het boekje Hosea. Hosea is niet een van de grote profeten, gelijk als Jesaja en Jeremia, Ezechiël en Daniël. Maar desalniettemin, dat wat hij heeft mogen verkondigen en mogen prediken in Israël is van grote betekenis. Dat gaan we vanavond horen, als hij zich richt tot een trouweloos en goddeloos volk. Hosea, de zoon van Beeri, die heeft geprofeteerd in de dagen van Uzia, Jotam, Achas en Hiskia. Zo lezen we in het eerste hoofdstuk. En Jerobeam, niet de zoon van Nebat, die is er al wonder... Die Israël zondigen deed, maar Jerobeam de tweede, de zoon van Joas, die niet minder Israël heeft doen zondigen. Verschrikkelijke tijd, waarin hij geroepen is tot de arbeid in het koninkrijk van God. Zoveel zonden en zoveel ongerechtigheden. Hosea. Zijn naam betekent de Heere redt, de Heere verlost, bevrijdt. Zo heeft hij de naam van zijn ouders verkregen. Zal dat betrekking hebben op de geboorte? Moeilijke bevalling. Leven en dood. Het is allemaal niet vanzelfsprekend wanneer er een kindje geboren wordt. Denk maar aan de huisvrouw van Pinehas. Hoe heeft ze uitgeroepen, Ikabod, de eer van de Heer, weggevoerd als de ark in het midden van de Filistijnen gebracht is. En ze is overleden. Rachel. Echter, de Heer heeft uit en doorgeholpen. Hosea. Of zou het betekenis hebben voor de omstandigheden waarin Israël verkeerde? In die goddeloze tijd, wat zal er van komen? Waar zal het in eindigen? Als de Heere met zijn oordelen komt, want de Heere is geen ledig toeschouwer. Hij zal de schuldige geen zins onschuldig houden. De Heere bezoekt de zonde. De Heere is langmoedig, maar hij is ook rechtvaardig. Echter, wat een genade als we geloof mogen hebben, dat ondanks dat alles God een reddend God wil zijn. Een verlossend God. En dan zien we alreeds in de naam Hosea, de naam van de Zoon van God. En gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van al hun zonden. Dan is hij de grote Hosea, die redt in nood. De verlosser, de heiland van de gemeente des Heren. De Heere red, zou dat niet waar geweest zijn in het leven van Hosea? Hoe zou het allemaal afgelopen zijn wanneer hij de opdracht krijgt van de Heere om met een vrouw uit de hoererijen te trouwen? Een prostituee, Gomer, de dochter van Diblaim. De Heere wil daarmee aangeven de verschrikkelijke zonden in de hoererij, de decadentie waarin het volk zich uitleeft. Wat dat betreft is er niets nieuws onder de zon. Want ook vandaag is dat de zonde van onze samenleving, in deze verseksualiseerde maatschappij. Drie kinderen geboren, Jezreel, Loruchama en Lo-Ammi, allemaal namen die betrekking hebben op de uitleving van het volk in de zonde. Ze hebben zich overgegeven aan de Baal, aan de Astarte, de god van de vruchtbaarheid. En zeker de Heere heeft vruchtbaarheid geschonken. Ze hebben welvaart, ze hebben voorspoed, maar het is niet dat het de Heere toekomt, al hetgeen wat ze verdiend hebben en wat ze verkregen hebben. Nee, ze hebben het doorgebracht in de zonde en in de wellusten. En daarom lezen we in de eerste verse van hoofdstuk 14, Samaria zal woest worden, want ze is wederspannig geweest tegen haar God. Ze zullen door het zwaard vallen en hun kinderkens zullen verpletterd en hun zwangere vrouwen zullen opengesneden worden. Een vreselijke toestand. Ontzettend. Gruwelijk. Dat raakt. Als we daarbij stilstaan en als we daar onze gedachten op richten. En dat zijn praktijken die vandaag aan de dag nog plaatsvinden. Als we zien de Boko Haram en de IS. Wat voor gruwelijke misdaden of er bedreven zijn in de laatste tijd. Daar zijn geen woorden voor. In zo'n tijd en in zo'n wereld. En al kunnen ze dan niet bidden en al willen ze dan niet bidden tot de Heere, de God van Israël. Al willen ze dan niet gehoorzamen aan God en aan zijn woord en aan zijn heilige wet. Want ik ben de Heere, uw God, die uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Maar de Heere zal ze brengen onder zijn machtige hand en onder zijn sterke arm. Ze zullen buigen en ze zullen bukken voor de Heere. Want als die vreselijke dingen gebeuren en ze zich hulpeloos weten, dan staat er zo: bekeer u, o Israël, tot de Heere, uw God toe. Want ge zijt gevallen om uw ongerechtigheid. Neem deze woorden met u en bekeert u tot de Heere. Zeg tot hem, neem weg alle ongerechtigheid en geef het goede. Zo zullen wij betalen de varren onze lippen. Want immers, er is geen behouder, er is geen verlosser, er is geen Hosea. Want Asser zal ons niet behouden en we zullen niet rijden op paarden. En tot het werk onze handen niet meer zeggen, gij zijt onze God. Immers zal een wees bij u ontfermd worden. Het is beter als we om redding wensen te vluchten tot des Heeren macht, dan dat men ooit vertrouw op mensen of zelfs van prinsen hulp verwacht. En dan moet je eens horen wat of dat de Heere gaat zeggen in dat trouweloze volk, in die opstandelingen, in die verbrekers van Gods verbond en overtreders van Gods heilige wet. Ik zal hun lieder afkering genezen. Ik zal hen vrijwilliglijk lief hebben, want mijn toorn is van hen afgekeerd. Geweldige evangelie. Dierbare woorden. Ik zal hen vrijwillig lief hebben. Ongedwongen, uit vrije beweging. En dat is nu naar Gods macht en Gods majesteit, maar niet minder naar Gods soevereiniteit. En daarin zien we dat de genade vrij valt, daar waar het valt. Ik zal hen vrijwillig lieven. Uit vrije goedheid waart gij haar een vriendelijk beschermer. En hebt ellendigen dat land bereid door uw sterke hand, o Israëls ontfermer. En dan gaat de Heere dat ellendige, dat verdoemelijke volk een rijke belofte schenken. Een belofte van een ongekende zegen. In natuurlijke beelden wordt de rijke zegen ons vanavond voorgesteld. Ik zal Israël zijn als de dauw. En hij zal bloeien als de lelie. En de wortelen uitslaan gelijk als de Libanon. Deze woorden brengen ons tot de rijke inhoud van hetgeen de Heere belooft. Vrijwel in iedere belofte vinden we de woorden ik zal. Ik zal u onderwijzen, ik zal u leren van de weg. ik zal raad geven, mijn oog zal op u zijn, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. En wat de Heere zegt, dat doet de Heere. Daarvoor is hij dan ook de Heere, de almachtige God, de God van de hemel en de aarde, de God der geesten van alle vlees. En dat tegenover dat ik zal van mij. Dat is mijn hoogmoed, dat is mijn dwaasheid, dat is mijn blindheid. Ik zal, ik weet, ik doe, ik kan, ik heb. Maar gemeente, als God in ons leven komt, dan gaat er een streep door dat ik van mij. En dan heb ik het niet meer voor het zeggen en dan is het niet meer dat ik het doe. Maar dan gaat God het doen en dan krijgt de Heer het voor het zeggen. Oh, wat een vernedering, wat een verootmoediging voor het heilige aangezicht des Heeren. De apostel Paulus zegt, ik ben gestorven, ik leef toch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En hetgeen ik leef in het vlees, dat leef ik door het geloof des Zoons van God die mij lief gehad heeft. Ik zal. Dat brengt bij de braambos. Als Mozes geroepen wordt om dat verdrukte slavenvolk te bevrijden uit de macht van Farao. En de Heer hem zendt en hij in verlegenheid en in twijfel zegt maar, Heere, wat moet ik zeggen tegen Farao? Wie heeft mij gezonden? En dan zegt de Heere tegen Mozes, zeg maar, dat de ik zal zijn u gezonden heeft. Ik ben die ik ben erbij, ik zal. En wat uit zijn mond gaat, dat blijft vast en ongebroken. Hoor je dat vanavond? Twijfelende, door onweder voortgedrevene, ongetroost. Ik zal uw stenen gans sierlijk leggen en u op saffieren grondvesten. O, daar komt de Heere vanavond in het midden van ons met zijn woord en zijn getuigenis. Dat eeuwig zeker is en de slechte wijsheid leert. Ik zal Israël zijn als de dauw. Prachtig beeld. Dat heeft voor het volk van Israël en voor het land Israël en het Midden-Oosten zoveel meer betekenis dan voor ons. Wij hebben een totaal ander klimaat. Zeeklimaat. Regen en zonneschijn wisselen elkaar af. Maar in het oosten en in Israël kent men de droge tijd en de natte tijd. In de winter is er volop regen, de vroeg- en de spaderegen. En daarbuiten is het droog, brandt de zon van de hemel op de aarde. En daarom is de dauw van zo'n grote betekenis. Dat is wat geweest hoor. In die periode waarin de Heere zijn volk bezocht heeft met de straffen en de oordelen in 3 jaren en in 6 maanden geen regen en geen dauw, een verschroeide aarde. De dauw is verkwikkend. De dauw wordt wel genoemd de nachtmist. De dauw in Israël heeft te maken met het feit dat op de dag grote hoeveelheden vocht verdampen vanuit de Middellandse Zee. En de zee die koelt 's avonds minder snel af dan het land, met als gevolg dat in de hogere luchtlagen een luchtstroming van de zee naar het land waait met een westenwind. En zo worden die grote hoeveelheden vochtige lucht op vrij grote hoogte naar het land gedreven. En als het dan met de afgekoelde aarde in aanraking komt, dan begint die vochtmassa zich te vernevelen en neer te dalen. Dat is in die meest koude periode. En denk erom dat het koud is in de nacht in Israël. Jacob sprak over de hitte des daags en de koude des nachts. En dan valt die dauw. Jesaja spreekt over een dauwwolk in de oogsttijd in het 18e hoofdstuk. Ik zal Israël zijn als de dauw. De lucht is dan vervuld met die minuscule kleine droppeltjes die neerdalen en de aarde doorvochtigen. Alles wordt dan in de nacht doorweekt van het vocht. De harde kluiten worden zacht door de dauw. En de planten en de bloemen, die wat verwelkt waren door de droogte. Ze komen als het ware weer overeind. En als dan de morgenzon gaat schijnen, dan zie je dat alles weer glinsteren, geuren en kleuren. Schitterend de natuur onder de dauw. Ik zal Israël zijn als de dauw, verfrissend, herademend. Als een zilveren pracht ligt die dauw gepareld over alles waar het op valt. De bloemen en de gewassen, wat is het dan alles even heerlijk. En dat het dan ook echt nat is, dat blijkt uit de geschiedenissen van Gideon, die een teken van de Heere heeft gevraagd in de strijd tegen de Midianieten. En dan moet hij een vlies neerleggen op de aarde, zeg maar een schapenvacht. En alles zal rondom droog zijn, maar dat vlies dat zal doortrokken zijn van de dauw. En als hij dan in de morgen die vacht uitwringt, dan komt er een schaal water uit. Voelt u hoe betekenisvol de dauw is voor Israël? De bruid roept het uit in het hooglied. Mijn hoofd is vervuld van de dauw en mijn haarlokken met de nachtdroppen. Zo is hij gekomen. De bruidegom uit de nacht is Jezus gekomen. Uit de nacht van lijden en strijden. Onder de last van de zonde over het ganse menselijke geslacht. Gekropen als een worm en geen man. En niet alleen nat van de dauw. Van al wat op hem druppelde in die nacht. Maar ook nat van het zweet vermengd met het bloed. O mijn liefste, mijn bruid, mijn volmaakte, mijn duive, mijn zuster, doe mij open in de nacht. En wanneer hij dan geweken is, een hand van het gat van de deur afgetrokken heeft en de mirregeur achtergelaten heeft, dan gaat ze uit in de nacht. En ik zocht hem en ik vond hem niet en ik riep hem en hij antwoordde mij niet. Want wanneer valt die dauw, die valt in de nacht. Kom, hoor dan vanavond bij wie het nacht is en bij wie het donker is en bij wie het duister is. Ik zal Israël zijn als de dauw. Niet door kracht, niet door geweld. Niet door neerstromende regen, hoewel de Heilige Geest ook daarmee vergeleken wordt. Maar vanavond met de dauw. En die dauw die maakt het zacht en week. Die harde, koude, onvruchtbare harten die we van nature omdragen. Of heb je daar nooit geen last van? Voel je dat niet? Grijp je nooit eens naar je hart en zeg, o God, hoe zal het ooit eens anders worden? Ik voel me zo hard en zo dood en zo ellendig. Zou ik ooit nog wat bekeerd worden? Zou er voor mij nog wat doen aan zijn? Wat kan je dat soms te neerdrukken? En ik hoop dat dat ook zo is. Hè? Want we leven in een tijd waarin zoveel oppervlakkigheid is. Ook in het midden van de gemeente. En kilheid en ingezonkenheid. En dorheid en dodigheid. Kom hoor, ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden. En Christus zal over u lichten. Ik zal Israël zijn als de dauw. O, daar komt de Heere met zijn lieve geest. Verbrekend in het hart. O God, ik heb gezondigd. Ik heb gedaan dat kwaad is in uw heilig oog. Ik ben Heer, uw gramschap dubbelwaardig. Wat moet ik doen? Wat moet ik toch doen? O, daar gaat de kracht van die dauw inwerken. En we gaan beleven wie we zijn in onze totale verdorvenheid en verdoemelijkheid voor God. En dan zinken we en dan zakken we neer aan de voeten van hem. O God, is er nog een middel om de verdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen? Een hulpeloze, een hopeloze, een reddeloze en een radeloze, wee mijner. Ik heb tegen u, ja, u alleen misdreven, uw wil en wet, hoe heilig stout versmaad. Ik heb gedaan dat kwaad is in uw heilig oog. En ik ben uw gramschap dubbelwaardig. Ik herken mijn schuld die u tot straf bewoog. Uw doen is rein en uw vonnis gans rechtvaardig. Weet u het eens? En dan moet je eens horen wat de Heer vanavond zegt. Keer weder. Keer weder. Ik zal hun lieder afkeringen genezen. Keer weder, gij afkerigen. De profeet Jeremia heeft daartoe ook al opgewekt. En wat een genade als de Heer het dan gewillig maakt. En we mogen zeggen, Heere, hier zijn wij, wij komen tot u. Want u bent de Heere, onze God. Ik zal hun lieder afkering genezen. Er was geen redding meer aan, hè. Er was geen doen meer aan. Het was een verloren zaak. Ik heb het uitgeroepen. Het is buiten hoop. Buiten hoop. Maar voor een hopeloos volk is de Heer nou gekomen in deze wereld. En heeft hij zijn heilige geest verworven en uitgestort. Om dat toe te passen wat door hem aangebracht is in zijn kruis en middelaarsverdiensten. Ik zal Israël zijn als de dauw. De dauw die zo geruisloos neerdaalt. In de stilte werkt de Heere die genade uit. Dat wonder van de levendmaking, die opwekking uit de dood. In ons, zonder ons, zeggen de vaderen in de Dordtse leerregelen. Het is een krachtig werk in de overtuiging van de zonde, de gerechtigheid en het oordeel. Wat maakt de Heere dan dat hart gewillig? Hij verlicht het verstand, hij verbreekt je van binnen en doet uitgaan naar hem die leeft en aan de ziel het leven geeft. En wat is het heerlijk als de dag mag aanbreken en dat licht mag opgaan in de donkerheid en in de duisternis. In de nacht valt de dauw. In de nacht van de zorg. Van de noden, van de kruisen, van de druk, van de moeite, van het verdriet. Als jammerlijke plagen steeds beurt om beurt de matte ziel doorknagen. Kostelijk als de dauw dan van de vertroosting komt door de Heilige Geest. In de nacht van de aanvechtingen. Als ze van binnen zeggen, en waar is nu je God of wie je bouwde? De nacht waarin je tranen stort voor het aangezicht van de Heere. Te midden van alles wat je bestrijdt. Ik heb mijn tranen onder het klagen tot mijn spijzen dag en nacht. Daar de spotters durven vragen. Waar is God die gij verwacht? En dan komt die lieve Heer. In de nood van je leven. De smart van je ziel. Als een dauw, vrees niet, want ik ben met u, zijt niet verbaasd, want ik ben uw God. Ik sterk u, ik help u, ook ondersteun ik u met de rechterhand mijner gerechtigheid. Zie, hier ben ik, zelfs in de nacht, waarin ik ontdek dat ik hem kwijt ben door eigen schuld, hem verlaten, hem vergeten, in de nacht van de verloochening, in de nacht waarin ik me van hem afgekeerd heb, in de nacht waar er niks meer overgebleven is, geen Petrus meer, geen discipel meer, geen rechtvaardige meer, geen rotsman meer, helemaal niks meer, verloren, verloren, voor eeuwig verloren, in de nacht, ik zal, en is van Simon gezien, en dan door de kracht van de Heilige Geest in de liefde van God de Vader en de Zoon mogen bekennen, Heere, gij weet alle dingen. Het is verzondigd, het is verbeurd en ik heb er geen recht op en ik heb er geen aanspraak op. Maar u weet dat ik u lief heb. Ik zal Israël zijn als de dauw. Die dauw die valt naar beneden, die komt van boven. Die dauw die valt daar waar we eerlijk voor God gemaakt zijn, in dat dal van de ootmoed. Waar we bekennen, ik zal opstaan en ik zal tot Vader gaan en zeggen, ik heb gezondigd. De dauw, gemeente, brengt het leven mee. De genezing, de herstelling, o welzalig die het mag gebeuren, dat God naar recht hem niet wil schuldig keuren. De dauw is teer. Als je die dauwdroppeltjes nog maar aanraakt, dan rollen ze er soms zomaar vanaf. Je kunt in de genieting van Gods zegen en van Gods weldaden je gelukkig weten, de Heere loven en prijzen, in het licht verkeren, in de ruimte gebracht zijn. Maar wat kan het spoedig weer weggenomen worden? Zo genoten en zo weer toegesloten als de dauwdroppels die eraf vallen. Eén lonkje naar de wereld, even kijken, even proberen en alles kwijt, alles weg. Wat een wonder als de Heere dan bij vernieuwing wil komen met de dauw des geestes. Kom hoor, hef het hart en oog op naar omhoog. Ik zal Israël zijn als de dauw. En die dauw die valt op alles. Niet alleen op die grote bladeren, niet alleen op de eikenbomen en op de ceders. En op de sparren, maar ook op die geringe struiken. Tot zelfs op een grassprietje, zo laag bij de grond. Die dauw die komt uit de verdamping van de zee. En gemeente, zo is het ook met de weldaden en de zegeningen die de Heer in zijn kerk bereidt. Het komt alles uit die zee van Gods welbehagen. Uit de zee van zijn eeuwige liefde. Ik zal Israël zijn als de dauw. Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een iegelijk die in hem geloven niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En als die dauwdroppels vallen en die liggen daar waar ze neervallen. En de zon die belicht die dauwdroppels op bepaalde wijze. Dan zie je als het ware het licht breken. Een prisma in zo'n dauwdroppel met de kleuren van de regenboog. Gemeente, duidt dat niet op de eigenschappen van de Heere? Wordt de Heere niet heerlijk in de zegeningen van de Heilige Geest? Zijn dat niet de kleuren waarin God zijn wezen openbaart, in zijn liefde, goedertierenheid, barmhartigheid, wijsheid, in zijn alomtegenwoordigheid, in zijn kracht, in zijn lieve gunst en zalige gemeenschap? Wat een heerlijkheid. En dat is nu allemaal door de verdiensten van de Heer Jezus Christus. Want hij is opgevaren in de hoogte, heeft de gevangenis gevankelijk gevoerd en gaven genomen om uit te delen aan mensen, opdat wederhorigen bij hem zouden wonen. Hoe ellendig en hoe ongelukkig en blind en dwaas in zichzelf. Maar ik zal. Al is er geen droppeltje meer eten vinden, maar ik zal. Al is alles opgedroogd. En alles even dor, gelijk als de woestijn. Maar ik ben mijn volk niet altijd een woestijn. Nog een land van uiterste duisternis. Mogen we wat moed geven vanavond aan u en aan mij. Ik zal Israël zijn als de dauw. En dan niet sterven, maar leven. En des Heren dan, waardoor we zoveel heil verwerven. Elk tot zijn eer doen gadeslaan. En dan bloeien als een lelie. Dat is ook zo'n prachtig beeld. En bloeien. Bloeien, dat is de weelde van het leven. Dat staat tegenover verdorren. En verschrompelen. En verwelken. Geliefde gemeente, wat hebben we prachtige maanden. Deze maanden. Hè? Mei, april, mei, juni. Alles bloeit en geurt en kleurt. Als je het daarover hebt. Enkele weken terug. Toen ging ik door het buitengebied van Reewijk. En alles even schoon in de natuur, verademde als het ware de wintertijd die voorbij gegaan is en de zomer die aanbreekt. En dan blijft alleen maar verwondering over. Ik moest denken, waren we toch niet gevallen in Adam en Eva? Wat zou het een heerlijk oord zijn waarin we leefden? Maar wat is er door de zonde veel verwoest geworden? Maar ik zal Israël zijn als de dauw. En ze zullen bloeien als de lelie. Ze zullen die dauwdroppels opzuigen. Tot in het blad, tot in de wortel toe. Om zo vrucht te dragen. om zo het leven te openbaren, om zo te komen tot de lof en de eer en de heerlijkheid van de Schepper van hemel en aarde, bloeien als de lelie. Het leven van de kerk staat niet altijd in bloei. Wel, nee. Tegendeel. Moeten we onszelf vaak bij de Heere aanklagen om alles wat we doorgebracht hebben, om alles wat we kwijt zijn, ook na ontvangene genade, dan gaat er geen kleur en gaat geen geur uit. Wat moet de Heer er dan weer bij vernieuwing aan te pas komen? En dan zegt hij vanavond tegen die opgedroogden, tegen die verdorde bloemen in zichzelf, en hij zal bloeien als een lelie. Als een lelie. Als een leliebloem. Wat een wonderlijk beeld, gemeente. Dat bloeien, dat geeft aan het leven en het geloven. De Heer Jezus Christus, die gezegd heeft, ik ben de roos van Saron en de lelie der dalen. Genade, wanneer de Heere daar in zijn heerlijkheid wil openbaren, in dat bloeien, want dat komt allemaal van de Heere. Je ziet wel eens een plant met bloemknoppen, en er hoeft maar wat te gebeuren, een flinke nachtvorst of zo, of een hagelbui, en wat iets meer zij, en er komt niks uit, hè. Er komt niks uit. Dan is het wel gekomen tot de knop, maar afgebroken. En weg. Maar ik zal. Zo heeft de Heere zijn beloften heerlijk vervuld. De woestijnen, de dorre plaatsen zullen hierover vrolijk zijn. En de wildernis zal zich verheugen en bloeien als een roos. Ik zal de woestijnen water geven. Rivieren in de wildernis om mijn volk en mijn uitverkorenen te drinken geven. Hij zal bloeien als een lelie. Bloeien vanuit de gemeenschap. Bloeien vanuit de wortel waarmee de bloem verbonden is. Je kunt een prachtig boeket bloemen krijgen bij bepaalde gelegenheden. Wanneer je geslaagd bent. Of wanneer er een oorzaak is tot felicitatie. Dan kan het vaak gepaard gaan met een bloemboeket. En dan staat dat een poosje in de vaas en je geniet er wat van. Maar na een week dan zeg je nou, ik weet het niet hoor, we zullen ze maar wegdoen. Er is niet veel meer aan. En hoe komt dat? Omdat ze niet aan de wortel zijn. Ze zijn afgesneden. En dat is van de allergrootste betekenis om te bloeien. En om tot vrucht te komen. Dat we geworteld zijn. Geworteld in hem. De wortel der zaak zal in ons gevonden moeten worden. Waarover Job spreekt. Bloeien in de gerechtigheid. In de heiligheid. In de wijsheid die van boven is. Waarom hij gegeven is tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en een volkomen verlossing. Bloeien als de lelie. En daarin hem gelijkvormig, die lelie der dalen, om tot de belijdenis te mogen komen. Hij is de mijne en ik ben de zijne, die wijdt onder de lelien. Wat een heerlijk en kostelijk bloeien en schitteren in de zon. Bloeien in de liefde. Wie zal mij kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. Bloeien als de lelie. Mooi hè, zegt de bruidegom. Je bent me een lelie, te midden van de doornen. Alzo is mijn liefste onder de dochteren. In de doornen, in de distelen, teken van de vloek en van de veroordeling. Dat is de kerk des Heren in deze wereld. Bloeien, te midden van de doornen als een lelie. Waarom de bruid uitgeroepen heeft, maar gij zijt mij. Als een appelboom onder de bomen des wouds, alzo is mijn liefste. En ik heb grote lust aan zijn schaduw en ik zit eronder. En zijn vrucht is mijn gehemelte zoet, bloeien als de lelie. Prachtige bloem, zo'n witte lelie. Een heldere, een een tere bloem. We zouden bijna geneigd zijn te zeggen, het is een overblijfsel uit het paradijs. Een roos is een heerlijke en betekenisvolle bloem, maar de lelie niet minder. En daarom niet minder, omdat er geen doornen aan zitten. De lelie, bloeien als een lelie. Het wijst niet naar Israël, en het wijst niet naar Adam en Eva, zelfs niet naar Abraham, Isaac en Jacob, maar het wijst naar de Heere Jezus. Want in zo'n lelie bevindt zich het goud. Heb je het wel eens gezien? Die leliebloem en dan met die stampers daarin. En op die stampers daar vind je dat geelachtige gouden poeder. De lelie. Dat maakt die lelie extra heerlijk als je daar zo in blikt. En dat is de kerk. Die het goud van het geloof bezitten mag. Want ik raad u dat gij van mij koopt goud, komende beproefd uit het vuur. Dat is het geloof gewaarmerkt in het kruis van de Heer Jezus Christus. En als je zo'n lelie in zijn bloei aanraakt, dan kun je zomaar onder dat goudstof zitten. En wat dan van die stampers afkomt. En dan zitten je kleren er gewoon onder. Wat goed om zo elkaar te raken en te zien waar we mee omgaan. Als kinderen des Heren bloeien als een lelie. O gemeente, wat een gadeloze liefde. De lelie ten volle in de kus van de Heere Jezus, waarin genade van waarheid blij wordt ontmoet en de vrede met de kus van het recht gegroet. Want er staat in Hooglied 5 vers 13, zijn lippen zijn als lelien druk. Punde van vloeiende merre. Kus de zoon. Dat hij die toorn. Gij hebt de weg verga. En die zijn toornen weinig zou ontbranden. Wel gelukzalig zijn ze die op hem betrouwen. Bloeien als de lelie. Blank. In heiligheid. Maar niet minder ook in de gerechtigheid. Waarom hij aan dat kruis. Op Golgotha gehangen heeft. En zijn bloed uitgestort heeft om deze vuile en walgelijke zondaar te reinigen en te heiligen en te maken tot een leliebloem in het midden van de doornen. En hij zal bloeien. Zo'n lelie is ook een hele bijzondere bloem, omdat het een soort bekerbloem is. Het is een kelken die zich openen naar buiten toe. Meestal zijn ze wat gebogen, want het is een bloem van gewicht. Hè? De kerk des Heren is een volk waarin het gewicht van Gods gunst en goedheid gevonden wordt. Van onderen is die lelieboom gesloten en naar boven toe geopend. En zo moet het zijn in het leven van Gods kinderen en van Gods knechten. Naar onderen gesloten en gesloten naar de wereld. De wereld verlaten. Die oude natuur doden, dat vlees kruisigen om in dat godzalige leven te mogen leven, om zo naar boven geopend te zijn, van onder gesloten. Ik sla de ogen naar het gebergte heen, van waar ik dag en nacht des hoogsten bijstand wacht. Ik heb tot u die in de hemel zit, mijn ogen op en bid dat leven uit boven. Uit de troon, uit het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Nee, die lelie die krijgt zich zelf niet open. Dat is gewoon een wonder. Hè? Als je een keer een leliebloem in een boeket, dan moet je maar eens op letten. Hè? Meestal krijgen die overhandigd en dan zijn die lelies nog gesloten. Hè? Maar naarmate dat ze een tijdje staan en het zonlicht komt erop, dan zie je ze als het ware vanzelf opengaan. Ach, gemeente, als de Heere opent, wie zal sluiten? Als de Heere sluit, wie zal dan openen? Maar als ze open gaan, dan gaan ze ook echt open, hoor, de kinderen des Heeren. Als de lelie bloeien. En een lelie die verspreidt een vrij sterke geur. Je kunt een tijd een boeket lelies in huis hebben, maar naarmate dat ze langer bloeien, gaan ze geuren. En het kan zelfs zo sterk zijn dat je zegt, ja, we moeten ze toch maar buiten zetten, want het is zo allesvervullend. Als je enigszins allergisch bent, dan slaat het als het ware op je adem. Nou, dat is de kerk, hè.
Ruikt het nog wel eens in Barendrecht? Ruikt het nog wel eens naar de Heer Jezus? Een lieflijke reuke Christie. Gemeente. O, dan komt God aan zijn eer en aan zijn heerlijkheid en de ziel aan de zaligheid. Dan mag er iets uitgaan van dat leven der genade tot jaloersheid wekkend. Dan zegt zo'n kind, zo'n jongere, o, dat zijn de kinderen van de Heer. Dat zijn de gelukkigen, dat is het volk van God en ik ben zo ongelukkig. En dan zien ze die kerk bloeien. Die kerk in heiligheid, afgezonderd in deze wereld. En dan gaat je hart er naar uit om ook daarin te mogen delen. En wat de genade als de Heer door de dauw van de Heilige Geest je brengt. In de gemeenschap met de wortel, de Heer Jezus Christus, de wortel Davids. En er mag een groei zijn en een bloei aanbreken. Al naar de oefeningen in het allerheiligst geloof. Geurende lelie, soms geknakt, soms ligt die bloem in de modder. En dan moet je zeggen, hè, is dat nou die mooie schone lelie? Als er een storm overheen gegaan is en ze liggen ter aarde te neergeslagen. Hoe komt dat ooit weer goed? Hoe komt dat ooit weer overeind? Daar zal ik voor zorgen, zegt de Heere. Want ik zal Israël zijn als de dauw. En ze zullen bloeien als de lelie. Bloeien als de lelie. Hier in aanvang, straks volkomen. Tot eer en heerlijkheid van de drie enige God. En hoe het dan ook gaat, het gaat goed met die lelie. Vanwege de dauw, vanwege de zorg van de Heere. Hoe hulpeloos. Maar de Heere is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. We gaan samen zingen uit psalm 118 en daarvan het zevende vers. Hij was het die mijn heil bewerkte, dies loof ik hem mijn leven lang. Men hoorde vrome tent weer galmen van hulp en heil ons aangebracht. Daar zingt men blij met dankbare psalmen, Gods rechterhand doet grote kracht. Zevende vers uit de 118e psalm. Dezelfde ik die Israël heeft bevrijd
uit de macht van Farao. Geleid door de woestijnen gebracht in het beloofde land, vloeiende van melk en van honing. En ze zouden tot grote zegen gesteld worden, goden tot eer en heerlijkheid, want in het houden van mijn geboden is grote loon. Maar ze hebben het verknoeid. Ze hebben het alles doorgebracht, al de weldaden, al de zegeningen. Mijn volk wou niet naar mijn stem horen. Israël verliet mij en mijn geboon en heeft zich andere gewoon naar de lust verkoren. Ze hebben hun eigen hart en huis tot een tempel gemaakt en ze hebben Jeruzalem laten liggen. De kalverendiensten Dan en te Bethel, Baal is binnen de grenzen gekomen en ze hebben zich uitgeleefd naar het goeddunken van het hart. Zeggen wat je denkt en doen wat je voelt. Maar de Heere is geen ledig toeschouwer. We weten niet wat ons te wachten staat. Maar alleen al het feit dat we aan een zekere verharding overgegeven zijn, is al verschrikkelijk. Als we zien de zondige uitleving en onze overheden, de kerk in het algemeen in ons volk en vaderland. Wat is er overgebleven van de joods-christelijke traditie? Nederland is geworden tot het meest ontchristelijke land in West-Europa. Hoe lang nog? O God, geef stem in het midden van het volk. Land, hoor des Heren woord. O, als God het niet doet, gemeente, dan doet niemand het. Maar God doet het. En daarom is de verwachting. En daarom is er een volk op de aarde. Een uitverkoren kerk, een uitverkoren volk, een heilig priesterdom. Om te verkondigen de deugden desgene die geroepen heeft uit de duisternis tot het koninkrijk van zijn wonderbaarlijk licht. Ik zal in dat stinkende volk, in dat dode volk waarin niets aangetroffen wordt wat goden tot eer en heerlijkheid strekt. Ik zal Israël zijn als de dauw. Het werk van de Heilige Geest, krachtig in en doorwerkend, levend gevend en levend makend en leven houdend. De Geest die zo vaak met het water vergeleken wordt. We kunnen daar niet buiten, we kunnen daar niet zonder, want de Heer Jezus zegt, tenzij de mens geboren worden uit water en geest, dan kan dat koninkrijk van God niet ingaan. Ik zal water gieten op het dorstige stroom en op het droge, mijn geest, op uw zaad, mijn zegen, op uw nakomelingen. Heerlijke beelden waaronder de Heilige Geest voorgesteld wordt, als Ezechiël een stroom heeft zien weglopen, ter rechterzijde van het altaar, van onder de dorpel van de tempel de wereld in. De rivier Gods vol water. Ik zal Israël zijn als de dauw en hij zal bloeien als de lelie. Maar daarbij tevens de wortelen uitslaan als de Libanon. En waar gaat het dan over, gemeente? Dan gaat het over de grondslag. Zondagavondmaal mogen houden in het midden van de gemeente. Zondagavond was zondag 12 aan de orde om behandeld te worden met de gemeente. Over het geloof in Christus en de betekenis van de christen. Waarin we aandacht gevraagd hebben voor de grondslag. Vroeger dan werd dat nogal eens opgemerkt. Wat is je grondslag? Ligt er een goede grondslag? Ligt er een fundament onder het leven? Evenwel het vaste fundament God staat, hebben de dit zegel. De Heere kent degene die de zijnen zijn. En een iegelijk die de naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid. Wat een vastheid. Wat hebben de profeten, de dichters, de heerlijkheid van de Libanon bezongen. Waarvan de toppen met sneeuw bedekt zijn. Met wolken omringd zijn. Het rechtvaardig volk zal bloeien gelijk de Libanon bij het koesteren van de zon. En de palmen ceder bloeien. Daar ligt de vastheid, de zekerheid, het onwankelbare. De Libanon die zijn wortels heeft, zijn vastigheid in het binnenste van de aarde.
De Libanon, het langgerekte berg. Keten, de bergrug ten noorden van Palestina, langs de Middellandse Zee, waar het zich uitstrekt met toppen van meer dan 3000 meter, bedekt met sneeuw. Men heeft het wel de Mont Blanc van het Midden-Oosten genoemd. Indrukwekkend, majesteitelijk bergmassief, als de bruid. De bruidegom tekent in zijn heerlijkheid. En geen woorden meer heeft en geen beelden meer vindt, dan roept ze tenslotte uit en zijn gestalte is als de Libanon. Overigens zegt de bruidegom ook nog iets tegen de bruid met betrekking tot de Libanon in hoofdstuk 7 vers 4. Uw neus is als de toren, als de top van de Libanon. De heerlijkheid van Christus en de heerlijkheid van zijn kerk. De grondslag, de vastheid. Zijn grondslag, zijn onwrikbare vastigheden heeft God gelegd op bergen hem gewijd. Wat is dat heerlijk om daar weer eens bij gebracht te mogen worden, bij de vaste. En ons is niks vast. Wij zijn zo wankelende. Eén duwtje en we liggen omver. Zelfs de rots Petrus, zo heeft hij gewankeld. Maar het verbond van God is een vast verbond. Want bergen mogen wijken, heuvelen wankelen. Maar mijn goede dieren, hij zal van u niet wijken. En het verbond, mijn vrede, zal niet wankelen, zegt de Heere, uw ontfermer. Dat. Want zo heb ik gezworen, dat de wateren van Noach niet meer over de aarde gaan zouden. Alzo heb ik gezworen dat ik niet meer op je toornen en niet meer op je schelden zal. Vast in God, in Christus, de rots wiens werk volkomen is. De enige troost in het leven en in het sterven, naar lichaam en ziel. De wortelen uitslaan, gelijk als de Libanon. Zo wortelt dat leven van Gods kerk in de Heere Jezus Christus, de Zoon van de levende God. En dat we zo ook onze roeping en verkiezing vast zouden maken. Wat dat doende, zullen we nimmer meer struikelen. Dan heeft de Godzaligheid een groot gewin. Kom gemeente. Waar bestaat onze vastheid in? Waar hebben we ons vertrouwen op gesteld? Waarin hebben we houvast? In de gezondheid? Ach, het leven is zo broos. In je bezittingen? Wat baat het de mens waar de gehele wereld gewint en die leidt schade aan zijn ziel? In je kennis, in je wetenschap, daar in je vastheid, promoties, vastheid in je werk. Het is een zegen hoor, het is een zegen, zeker wanneer we gezond zijn en we mogen van goederen voorzien zijn. Erkent de Heere erin, want het zijn allemaal gaven van de Heere. Maar er is meer dan dat en er is ook meer nodig dan dat. Wat baat het de mens waar de gehele wereld gewint en hij leidt schade aan zijn ziel. Of wat losprijs zal hij geven voor zijn ziel. Vastheid in elkaar. Zeker, het is een zegen wanneer we een goed huwelijk mogen hebben. Een hecht gezinsleven. Maar de Heere gaat een keer de scheiding voltrekken en hebben we dan vastheid in hem die niet wijkt, die niet wankelt. Die man, uw maker, uw man, Heere der Heerscharen is zijn naam. Heb geen rust in deze wereld. Zoek je vastheid niet in deze wereld. Want de wereld gaat voorbij en al zijn begeerlijkheden, maar die de wil van onze God doet, die blijft in der eeuwigheid. De Heere geef. Zo te mogen raken aan die dauw, te mogen zijn als die lelie, te mogen leven uit de volheid van de Heere Jezus Christus. Nog gaat de prediking uit tot bekering. Hè? We zien het in het hoofdstuk. Bekeer u, o Israël, tot de Heere uw God, want gij zijt gevallen om uw ongerechtigheid. Nog die welmenende roepstem, nog dat bevel tot geloof en bekering. We mogen het nog horen en we mogen het nog hebben. Laat het niet aan u voorbij gaan. Maar laat het ons mogen vernederen voor het aangezicht van de Heer. Ga er nou maar mee op je knieën vanavond. Of vannacht wanneer de slaap je niet vat. Heere, bekeer me toch. Bekeer me, zo zal ik bekeerd zijn. Het is het gebedje van een kind van God, hoor. Er is geen gebed van een kind van God of ze vragen erin. Heere, zou u me willen bekeren? Gelijk al uw volk. Bekeer me en verneder me en maak het nog eens als de dagen van ouds. Elke keer weer. Wat de genade dat de Heere daartoe nodigt en wil brengen in de weg van de bekering tot zijn gemeenschap om te mogen horen. Ik zal, trek me dan Heere, zo zal ik u nalopen. Want dan heeft hij gewillig volk op de dag van zijn Heer kracht. Hosea. De Heere redt, de Heere verlost, de Heere bewaart, tot in het laatste toe. Ik zal Israël zijn als de dauw. Ook dan, wanneer alles op is en het sterven daar is, wat de genade als de Heere dan nabij is, die niet verlaat, die niet begeeft. Is Israël dan in nood? Er zal verlossing komen, want zijn goedheid is zeer groot. Hij maakt op hun gebeden gans Israël eens vrij van ongerechtigheden. Zo doe hij ook aan mij. Amen. Heere, mogen we zo tot u komen, opdat het ook in ons leven vervuld mag worden. Die tot mij komt zal ik geenszins uitwerpen. En we weten, Heere, dat het een werk van God is. En toch wil u erom gevraagd en gebeden zijn. Want al wat de Vader me geeft, dat zal tot me komen. En niemand kan tot me komen, tenzij de Vader die mij gezonden heeft, hem of haar trekken. En Heere, mag die trekkende kracht van het woord ervaren worden in het hart. Om ons te trekken, enerzijds op onze knieën, maar anderzijds naar boven, van waar de dauw neervalt, tot zelfs op een grasspriet hebben we gehoord vanavond, het geringste, het verachtste, het meest onedele. En toch wil u er uzelf in heerlijk maken. We erkennen u hartelijk voor Hosea 14, we bidden om vergeving over het tekort, over wat er in gemist is in de prediking. Maar Heer, het is door de dwaasheid der prediking dat u wil zalig maken en wil u dan zelf geven uw heerlijkheid en uw licht en uw waarheid. Wil ons vergezellen naar onze woning, waar we ook verkeren, wil u ons zijn, een vurige muur van rondom en een rots om gedurig in te gaan. Heren die alleen thuiskomen, geef u uw nabijheid te ervaren en uw troost te genieten, ook in de nacht waarin de dauw valt, de nacht waarin u ondanks toch vruchtbaar maakt, wil brengen tot de bloei, gelijk de lelie. We vragen het u eerbiedig om Jezus, wel uit genade alleen. Amen. We zingen met elkaar op Psalm 72 en daarvan het achtste vers, het achtste vers op Psalm 72, zo moet de koning eeuwig leven, bidt elk met diep ontzag, het achtste van 72.
de zegen van de Heere en ga daarna heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.